Zo, ik lees eerst weer het welbekende deel uit Johannes 14, vers 23 en 24. Even een herhaling van waar we vorige week mee bezig waren en ook eindigden. Johannes 14, 23 en 24. Jezus antwoordde en zeide tot hem: zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren en mijn vader zal hem lief hebben. En we zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken. Die mij niet lief heeft, die bewaart mijn woorden niet. En het woord dat gij lieden hoort, is het mijne niet, maar des vaders die mij gezonden heeft. Hier profiteert de Heer eigenlijk dat als je een goede relatie wil hebben met de hele Godheid, God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest, dan ben je in eerste plaats natuurlijk al opnieuw geboren, anders heb je geen relatie met hem. Maar dan moet je zijn woorden bewaren, letterlijk door een goede Bijbel te hebben, maar ook geestelijk door die woorden na te leven. Een doener te zijn van het woord. Dus dan moet je die Bijbel goed bestuderen en in een rechte leer hierna volgen. Ik ben vorige week ermee begonnen. Nou, jullie hebben het vorige week wel gezien. Ik had een kaart. Als ik een kaart heb, ben ik reddeloos verloren. Ik neem hem nou zo voor om er 10 minuten iets over te zeggen. Maar ik kan een hele dag vol praten als ik een kaart bij de hand heb. Dus ik heb vorige week een uur gesproken over hoe God zijn woorden heeft bewaard. Als een letterlijk boek met gedrukte woorden of geschreven woorden op papier. Sterker nog, het feit dat we tegenwoordig boeken hebben zoals we ze hebben, dat hebben we waarschijnlijk ook te danken aan de Bijbel, want het was de meest praktische vorm om al die teksten te bundelen. In een boek zoals we dat kennen, met kaften en een gebonden rug. Ik heb vorige week aan die kaart laten zien, zoals de Heer het heeft geprofiteerd, hij zal zijn woord 7 maal reinigen, dat zijn reine redenen, dat zijn schone woorden. En in elke taal zie je dan dat in een aantal fasen, 7 fasen, die woorden tot God, ze zijn geperfectioneerd. In het Nederlands is dat de Statenbijbel. Als iemand toevallig naar deze opname luistert en denkt van, wat heeft die meneer het over? Luister dan naar de opname van vorige week. Maar ik was maar aan het praten en het praten en toen waren we al een uur door. Ik zei dus, je moet die woorden bewaren, letterlijk, maar je moet ook die woorden bewaren door ze te bestuderen en uit te voeren. En dan ga ik dus nu naar 2 Timotheus. 2 Timotheus 2. 2 Timotheus 2. Voor Bijbelgelovigen ook weer een heel bekend vers. Eigenlijk wel een scharnierpunt in de Bijbelgelovige leer tegenwoordig. En we hebben vanochtend weer met elkaar gesproken van, wij lezen de Bijbel. Het is voor ons duidelijk dat iets zo en zo werkt. Maar we kennen dan een broeder of een zuster, die zit in die kerk. En die komt met een batterij Bijbelteksten aan. En die heeft daar een hele andere mening over. Nou, dan kom je op het punt van, bestudeer die Bijbel wel goed? En heb je een echte Bijbel? Ik lees dus 2 Timotheus 2 vers 15. De Timotheusbrieven zijn hele nuttige brieven voor christenen in deze tijd. Het einde van de genadetijd. Het duurt niet lang meer voordat de Heer de gemeente opneemt. En dan komt het rijk van de antichrist voor 7 jaar. En als ik zeg het duurt niet lang meer, dan kan ik zeggen het duurt misschien een paar minuten. Wat wij mogen hopen, hè, als egocentrisch mens, kan ook nog wel 20 jaar zijn, maar het zal geen eeuwen meer zijn. Maar ik lees eerst 2 Timotheus 2 vers 15. Daar schrijft Paulus aan een Timotheus: benaarstig u om uzelf goden beproefd voor te stellen, een arbeider die niet beschaamd wordt, die het woord de waarheid recht snijdt. Nou, op eerst gezicht lijkt het een lastige zin. Als je het in de context leest, in de voorgaande en navolgende zinnen, versen, dan kun je zien dat het erom gaat dat je die woorden van God hebt gekregen en die moet je goed gebruiken, die moet je goed bestuderen. En dan zegt Paulus in vers 15, doe je best om als een hardwerker voor God te staan, hè? Om beproefd voor te stellen. Dus niet als een onbeproefd arbeider. Je komt ooit voor de Heer te verschijnen als opnieuw geboren ziel en dan zegt de Heer, je bent 30 jaar christen geweest. Je hebt nog nooit bij je hele leven die Bijbel eens een keer gelezen. Ja, precies, zegt de Heer dan. Je had nooit iets te zeggen als iemand jou iets vroeg. En we moeten toch altijd verantwoording afleggen als iemand van jou vraagt van, hé, waar hoop jij toch zo op? Waarom ben jij zo blij in Jezus Christus? Nou, daarom. Maar dan moet je dat kunnen verwoorden. En dat komt omdat je dat boek leest. Je moet weten waar je het over hebt. Dus doe je best om een ervaren bijbelstudent te zijn. Dat is eigenlijk wat er staat in het eerste halve zinnetje. Een arbeider die niet beschaamd wordt. Oftewel, een student, een bijbelstudent, die zich niet hoeft te schamen voor zijn studeerarbeid. En dan zeg ik niet dat je elke dag per se zoveel geheimenis van de Heer moet snappen en zoveel pagina's moet lezen. Nee, de Heer kijkt naar de intentie van je hart. Als Hij ziet dat jij graag die Bijbel wil bestuderen, dan geeft Hij jou te begrijpen op jouw tijd wat je aan kan. Als je het maar probeert. Want tegenwoordig zijn de meeste christenen, en let wel, hè, we wonen in Nederland. We zijn waarschijnlijk nog een van de vrijste landen voor het christendom. Je kan hier nog een goede Bijbel kopen. Je hebt allemaal hulpmiddelen om die Bijbel te bestuderen. Concordanties, Bijbelse encyclopedieën. Daar staat veel onzin tegenwoordig, heel veel van die nieuwe dingen. Maar ik wil maar zeggen, je hebt allemaal hulpmiddelen. We hebben meer vrije tijd dan ooit tevoren. Dat blijf ik altijd maar zeggen, omdat het zo is. Met onze 38-urige, 36-urige werkweken, elektrisch licht, zodat je s'avonds ook nog kan lezen, et cetera, et cetera. En toch, de meeste christenen lezen geen Bijbel meer. Dus dan sta je niet als een arbeider die niet beschaamd hoeft te worden voor de Heer. En dan komt het laatste deeltje van het vers, die het woord ter waarheid recht snijdt. Oftewel, je moet de Bijbel in de juiste context lezen. Hé, wie houden we hier voor de gek? Je leest een boek, of het nou een wetenschappelijk boek is, of een non-fictieboek, of een roman, en dan moet je alles in de context lezen. Als de schrijver, je leest een roman, dat hebben mensen in ieder geval van de middelbare school hebben ze dat moeten doen. Je leest een roman en dan heeft de schrijver het misschien over de huidige toestand, en in één keer een flashback gaat hij terug, 30 jaar in de tijd, en dan maak jij al een deling in je hoofd en weet je al van, kijk, daar heeft de schrijver het over vroeger. Je leest het dan in een andere context. Kijk, ik maak altijd hetzelfde geintje. Ik heb hier een geschiedenis-encyclopedie staan. En van 6000 jaar menselijke geschiedenis. Ja, een beetje verstopt achter deze kaart. Maar als ik iets wil weten over de 20e eeuw, dan pak ik het laatste deel. En dan begin ik niet bij het eerste deel. Je moet dingen duiden in de juiste context. Hier staat dan, het woord de waarheid moet je recht snijden. Wat is het woord de waarheid? Dat is deze Bijbel. Die moet je recht snijden. Je moet het dus in een juiste context, moet je dingen lezen en interpreteren. Ik ga volgende week, dan ga ik erop verder, denk ik, over interpretatie, want dat krijg ik vandaag anders niet af. Maar je moet schriftgedeelten op de juiste manier duiden. Is het voor mij bedoeld? Voor wie is het wel bedoeld? Was het iets van vroeger? Geldt het ook voor nu? Etcetera, etcetera, etcetera. Ik lees nog eerst een aantal andere versen. Ik ga naar 2 Johannes. 2 Johannes 9. Die hele kleine brief achterin, 2 Johannes 9. Ik ben begonnen met Johannes 14, waar Johannes dan zegt, als je van de Heer houdt, bewaar je zijn woorden. Doe je dat niet, dan hou je niet van de Heer. Dat heeft niks met de redding van de ziel te maken. Iemand heeft niet eens een Bijbel nodig om gered te worden. Je kan iemand het evangelie vertellen, en als iemand dat in geloof aanneemt, is hij opnieuw geboren. Maar iemand die opnieuw geboren is, moet die woorden van God hebben. Johannes heeft diezelfde redenatie in zijn tweede brief. De tweede zendbrief van Johannes. Dat kun je dan lezen in 2 Johannes vers 9. Een iegelijk, dat zegt hij dus tegen opnieuw geboren broeders en zusters. Een iegelijk die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus. In valse Bijbels zijn twee woordjes geschrapt, van Christus is dan weg. Wat hou je dan over? Een ieder die niet blijft in de leer, ja, in de leer van wie? Van jouw kerk? Van je religieus genootschap, et cetera, et cetera. Een iegelijk die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet. Die in de leer van Christus blijft, deze heeft beide, de Vader en de Zoon. Even goed lezen wat die staat. Een oppervlakkig lezer, zoals we tegenwoordig worden getraind in de Nederlandse kerken, die zijn altijd maar bang dat je je behoud kan verliezen. Maar dat staat hier niet. Een iegelijk die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus. Wat is de leer van Christus? Nou, dat wat Hij ons gebiedt in de Bijbel. Daar kunnen we achterkomen als we de Bijbel recht delen, wat we net lazen in Timotheus. Als je daar niet in blijft, dan heb je God niet. Oftewel, dan heb je geen goede relatie met God de Vader. Net zoals we lazen in Johannes 14, vers 23, 24. Punt, komma. Die in de leer van Christus blijft, deze heeft beide de Vader en de Zoon. Zie je wat hier staat? Hier staat dus niet, als je niet blijft in de leer van Christus, dan heb je God niet en heb je Jezus niet. Jezus kun je niet kwijtraken, want iemand die opnieuw geboren is, is een deel van het lichaam van Christus. En het is ondeelbaar. Niets kan jou uit mijn handen wegscheuren, zegt de Heer in Johannes 10. En daarna ook echt niemand. Want ben je opnieuw geboren, dan ben je een deel van het lichaam van Jezus en je kan niet ontboren raken. Je bent verzegeld met de Heilige Geest en dat voor eeuwig. Een iegelijk die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet. die in de leer van Christus blijft, deze heeft beide de vader en de zoon. Oftewel, als je de Bijbel recht leert delen, en dat komt allemaal op zijn tijd, de Heer geeft steeds wat je nodig hebt, en hij neemt je niet kwalijk voor dingen die je niet weet, omdat je dat nog niet hebt kunnen besnappen. Dus wees niet bang van, ik ben niet een student, en ik... Nee, de Heer geeft het wel, als je het maar wil gaan snappen. Dan heb je een goede relatie met God de Vader en God de Zoon. En God de Heilige Geest, die kan dan in jou werken. Want die kun je dan, hè, als je dat niet een goede relatie hebt met de Vader, dan blus je en bedroef je de Heilige Geest. En blus je hem uit. Johannes 16. En dan hoop ik dat de mensen hier al zeggen van, ja, hey, dat weten we nou wel. Nee, dat is heel goed als je dat al weet. Johannes 16. Johannes 16 vanaf 13. Johannes 16, vers 13. Daar zegt Jezus, want dan heeft hij het dus over de komst van de Heilige Geest. Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de Geest de waarheid, hij zal u in al de waarheid leiden. Want hij zal van zichzelf niet spreken. Kom daar maar eens om, tongentaal mensen. Die mensen die altijd hebben over openbaring van de Geest in die moderne kerken waar de Bijbel het niet meer toe doet. Hij zal u in alle waarheid leiden, want hij zal van zichzelf niet spreken. Maar zo wat hij zal gehoord hebben, zal hij spreken en de toekomende dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Al wat de Vader heeft is mijn. Daarom heb ik gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en u verkondigen. God de Vader denkt iets uit. Het woord Jezus Christus moet het uitspreken en de Heilige Geest... Die legt het ons uit. De Heilige Geest leidt ons in het gebed. De Heilige Geest helpt ons in dingen op het hart te leggen hoe je kan bidden. De Heilige Geest helpt ons in praktische situaties. En de Heilige Geest is de vertolker van de woorden van God. Zo is iemand die opnieuw geboren is, die moet eerst uitvinden waarom hij opnieuw geboren moet raken. Maar iemand die opnieuw geboren is, die is 100 malen beter eraan toe om dit boek te lezen dan een niet geredde theoloog die in het oude boek zitten kijken en allemaal dingetjes gaat uitdenken. Maar de Heilige Geest is de uitlegger van de Bijbel. Deel deze recht. Bewaar die woorden van Christus en deel hem recht. Dan heb ik het net gelezen, als je een paar versen ervoor kijkt, Johannes 15, vers 26, daar staat het ook. Johannes 15, vers 26. Maar wanneer de trooster, dat is de Heilige Geest, zal gekomen zijn, dien zal ik u zenden... Nee, die ik u zenden zal van de Vader, namelijk de Geest der waarheid. Dus de Heilige Geest is de Geest der waarheid. En niet een of andere geest der verwarring die ons allemaal met rare boodschappen de wereld instuurt. Die van de Vader uitgaat, die zal van mij getuigen. Om het maar even in de voedingsleer te houden, of in de scheikunde. De Heilige Geest is een emulgator om die woorden van God die ons ver te boven gaan te leren begrijpen. Wees de Heer dankbaar voor de Heilige Geest. Je moet de schrift recht delen en een Bijbelstudent zijn. Dus studie in de Bijbel en persoonlijke groei. Ik ga nu niet alle versen meer opzoeken, want ik doe dat zo vaak de laatste tijd, maar het is heel essentieel. De Bijbel gebruikt vaak de beeldspraak van baby naar volwassene. Je bent opnieuw geboren, dan ben je een babytje. Babytje drinkt melk. En als je volwassen wordt, kun je vast voedsel aan. He, de hele bekende passages, ik noem ze hoor, ik lees nu niet voor, maar 1 Korinthe 3 vers 2, waar Paulus zegt tegen de Korinthe gemeente, jullie waren baby's toen ik wegging, jullie zijn nog baby's. Jullie groeien niet. Of Hebreeën 5 vers 12, waar Paulus dan ook zegt tegen de gemeente die bestaat uit bekeerde Joodse mensen, jullie zijn al van kleins af aan opgevoed in de woorden van het Oude Testament. Dus jullie zouden een voorsprong moeten hebben. Maar jullie zijn nog altijd baby's. En een baby heeft niks te zeggen. Ja, dat moet je verder lezen in Hebreeën 5 vers 12 en 13, etc. Als je kijkt naar Colossenzen, en dan ga ik naar Colossenzen 1, en ik doe een paar voorbeelden, want er zijn ontzettend veel teksten in het Nieuwe Testament, bedoeld voor de gemeente, waarin dus een actief verlangen van ons wordt gevraagd om te willen groeien in de kennis van de Heer. Nou, hoe groei je in de kennis van de Heer? Door tongentaal? Nee. Door de Heilige Geest in jou te laten spreken? Nee. Want de Heilige Geest heeft nooit gezegd dat hij dat zal doen. Door zijn woorden te bestuderen. Het zijn de levende woorden gesproken door het woord Jezus Christus. En die kijkt zo ook naar je bereidwilligheid in je hart. Of je eigenlijk wel interesse hebt in wat de Heer van jou vraagt. Colossenzen 1. Kolossenzen 1. Kolossenzen 1, vers 10. En lees het zelf maar eens dan rechtdelend in de context. Opdat gij moogt wandelen waardiglijk den Heere tot alle behagelijkheid. En dat gaat over als je opnieuw geboren bent. Hoe moet je nu verder? Tot alle behagelijkheid in alle goede werken, vruchtdragende en wassende in de kennis Gods. Nou, wassen, opwassen, dat betekent groeien. Dat is verwant aan het Duitse waakstoem of het Friese waakse. Maar het wordt toch altijd in het Nederlands gebruikt. Opwassen in de kennis Gods. Je moet groeien in de kennis van de Heer. Dus, neem elke dag de tijd om die Bijbel te bestuderen. Om die Bijbel te lezen. Naar ratio wat de Heer jou geeft. Dus er is niet een gulden formule waar je weet van, oh, nou doe ik mijn religieuze plicht door elke dag zoveel pagina's te lezen. Nee. Heb in ieder geval de bereidwilligheid om te studeren. Als je zegt van, dat komt niet goed, want ik moet elke dag mijn soapseries kijken en ik heb nog 3 kranten die ik moet doen en ik moet nog dit en ik moet nog dat. Nou, dan doe je maar een paar kranten weg. Dat is toch sowieso de langslopende soap in deze wereld, een krant. Ja, dat is heel wat als ik dat zeg, want jullie weten wel, ik ben een geschiedenismens. En als ik een krant zie, ga ik erin kijken. Het is helaas helemaal waar. Als je een krant weglegt en je kijkt naar 10 jaar weer, ja, dan is het, ja, je pikt de draad zo weer op. Je hebt elke dag je portie ellende. Het is alleen, ik kan me zo voorstellen dat als je een persoon zal hebben uit 1950, of een persoon uit 1900 of uit 1800, en die leest een krant van tegenwoordig, die zal wel denken van, leven die mensen in 2017 in een gekkenhuis? Nou goed. Colossense, hè, zei ik. Als je kijkt naar bijvoorbeeld Colossense 2, vers 1 tot en met 3. Colossense 2, vers 1 tot en met 3. Want ik wil dat gij weet hoe grote strijd ik voor u heb en voor degene die te Laodicea zijn en zoveel als er mijn aangezicht en het vlees niet hebben gezien. Ik heb het al vaak verteld, maar hier is een mooi profetisch beeld. De Colossense gemeente, dat was een kleine, onbelangrijke gemeente. In een gebied dat nou Turkije heet. Lag vlak in de buurt van de stad Laodicea. En Laodicea was een hele belangrijke, rijke stad. En die vonden zichzelf, dat was uit mijn blote hoofd, een stad met heel veel kuuroorden. Waar lauw water uit de grond borrelde en zo. Dan kun je zien later ook dat beeld van jullie zijn lauw, de lauwe gemeente. Maar je kan er nu in zien, in de kerkgeschiedenis, in opnieuw geboren deel van Christus, de geredde Christen in deze wereld, de Heer typeert ons als kerk als Laodicea, een lauwe kerk. De meesten zijn niet geïnteresseerd in echte leer. Toch heeft hij er een hart voor. Want Paulus zegt hij dus, ik heb een hart van jullie en te Laodicea. Dus alles wat ik jullie vertel, probeer het in ieder geval onder de Laodiceaanse christen te blijven vertellen. En voel je niet verheven zo van, nou, ze willen toch niet weten, nou dan zijn wij maar een elite clubje van christenen. Maar goed, dat is een zijpaadje. Vers 2. Opdat hun harten vertroost mogen worden en zij samengevoegd zijn in de liefde en dat tot allen rijkdom der volle verzekerdheid des verstands. Het is een rijkdom als je tot volle verzekerdheid des verstands de Heer kan volgen, omdat je de dingen van Hem uit het boek leert te verstaan. Dat kan alleen als je groeit in de kennis van de Heer. Tot kennis der verborgenheid van God en de Vaderheid van Christus, in de welke alle schatten der wijsheid en de kennis verborgen zijn. Als ik hier een tijdje over door zou mijmeren, zou ik hier uren over kunnen praten. In de Heer zijn alle verborgenheden, schatten van wijsheid en kennis verborgen. Maar dan moet je hem studeren. En dat kun je alleen als je dit boek leest. Je praat in een kringetje heen. Ja, dat doe ik ook. Want het is in wezen allemaal helemaal niet zo moeilijk. Als we maar eens een keer de moeite zouden nemen naar het boek te kijken. Ik sla een pagina om en ik kijk in Colossense 3 vers 16. Colossense 3 vers 16. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Rijkelijk. Wat moet rijkelijk in ons wonen? Mijn tongentaal? Mijn geestesgaven? Nee, het woord van Christus. Waar is dat woord van Christus? Nou hier, in een boek. Tussen twee kafjes. Het heet een Bijbel. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u, in alle wijsheid. Leert en vermaat elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liedekens. Zingende de Heere met aangenaamheid in uw hart. Nou, ik moet helaas zeggen, ik ben vanaf 86 opnieuw geboren. Vanaf toen onderging ik de exercitie door kerken te gaan bezoeken. En de meeste kerken waar ik 's morgens binnenkwam, waren de mensen niet met geestelijke liedekens en lofzangen zingende met de Heer met aangenaamheid in hun hart elkaar aan het verwelkomen. Ik heb het wel eens beleefd hoor, ik heb het wel eens beleefd. Het was ook een hele bemoediging. Ik was een student, ik was een jaar of 20. Je komt te studeren in Groningen, je vindt een bijbelstudiekring op maandagavond van 8 tot 10. Nou, de meeste mensen moeten gewoon vroeg opstaan, die moeten werken. En nou, dan ben je dus op maandagavond tot 8 tot 10. Nou, dan kan je je voorstellen dat mensen misschien een beetje mat zijn in de geest, een beetje moe, een beetje chagrijnig. Want er zijn allemaal dingen gaande in de maatschappij. Maar dan was die bijbelstudie gaande en op een gegeven moment was iedereen gewoon uitgelaten. Dat ik dacht zo van, hé, wat gebeurt hier eigenlijk? Iedereen is hier gewoon opgeruimd, iedereen is hier gewoon blij, iedereen is vrolijk. En ik denk dat het is gewoon die weldaad van die woorden van God die in de mens werken. De Heilige Geest heeft daar plezier aan dat je daar tijd aan besteedt. De woorden van Christus moeten rijkelijk in ons wonen. Het is toch eigenlijk heel gek dat ik als christen elke keer dit weer moet preken. Het is een vanzelfsprekendheid moeten zijn. Als je kijkt in 2 Timotheus 1 vers 8. Dan gaan we nog een stapje verder. 2 Timotheus 1 vers 8. En lees het zelf maar eens een keer helemaal in de context. Het woord God rechtsnijdende. Het woord de waarheid rechtsnijdende. 2 Timotheus 1 vers 8. Daar zegt Paulus. Schaam u dan niet voor de getuigenis onze Heer, nog voor mij. Schaam u niet voor de Heer. Maar zegt hij dan ook, nog voor mij. Paulus heeft in de Bijbel voor de gemeente in deze genadetijd een streepje voor. Want we kunnen dingen in de Bijbel lezen. Dan lezen we over Jezus Christus en Hij is onze verlosser. En als je dan later in de brieven van Paulus dingen leest die een beetje anders zijn als misschien in andere delen van de schrift, dan weet je, dit geldt nu voor de gemeente. Want je moet de Bijbel rechtsnijden. Want Hij is onze apostel namelijk. Ik heb het al heel vaak verteld ook de laatste weken. Christen die heel schamper serie, ja, maar het is Paulus maar. Dus vind ik een hele rare conclusie. Alle woorden van die Bijbel zijn toch van de Heer? En er is niemand zo geduldig en liefdevol voor de gemeente als juist Paulus. Schaamt u er niet voor de getuigenis onze Heer en nog voor mij die zijn gevangenen ben, maar leidt verdrukkingen met het evangelie naar de kracht Gods. Ieder die de Heer echt navolgt, die zal verdrukking lijden, staat er verderop in de brief te lezen. Nou, dat is in Nederland vrij betrekkelijk. Even kijken, als je kijkt vers 11 van dit hoofdstuk, daar zegt Paulus het. Waartoe ik gesteld ben, een prediker en een apostel en een leraar der heidenen. In valse manuscripten is dat woordje heidenen eruit weggekrast. Dus Paulus is onze prediker, hij is onze apostel, hij is onze leraar. Dat is hij. Hij is dat verordineerd door de Heer. Net zoals hij in 1 Korinthe 14, waar we vanmorgen weer over hadden, hè, dat beroemde hoofdstuk over vreemde talen spreken, hij uiteindelijk zegt, vanaf nu geldt tongentaal niet meer. Want ik ben verordineerd als degene die jullie vertelt hoe het nu zit. In het antwoord dat jullie me vanmorgen gaven, dat werd er niet, hè, dat had die ene zuster had daar, ja, die, daar wordt dan niks mee gedaan. Even kijken, waar was ik? Vers 13. Ik lees even een paar versen. Vers 13. Houd het voorbeeld der gezonde woorden die gij van mij gehoord hebt in geloof en liefde die in Christus Jezus is. Dat is een mooi beeld voor ons tegenwoordig, want wij hebben het hier over gezonde woorden. Er zijn tegenwoordig heel veel Bijbels waar 40.000 verminkingen hebben plaatsgevonden, waar 40.000 woorden zijn veranderd of weg zijn gelaten. Dan heb je niet meer de gezonde woorden. Dan heb je een boek wat een afschijnsel is van een Bijbel. Dan heb je een gecorrumpeerde Bijbel. Of je zit in een kerk waar je misschien nog wel een goede Statenbijbel hebt, maar waar een hele vreemde leer wordt gepreekt. Dan worden die woorden ook niet gezond toegepast. Houd het voorbeeld der gezonde woorden die gij van mij gehoord hebt. Dus als Paulus het opschrijft, wat kun je daaruit concluderen? Als Paulus schrijft, hou je hier vast aan de gezonde woorden. Dat betekent dus dat er ook christenen waren die al op dat moment bezig waren met ongezonde woorden. Alle vormen van ketterij die we nu hebben in de kerk, die waren er tijdens Paulus' leven ook al. En toen Paulus stierf, was hij praktisch alleen. Iedereen had hem in de steek gelaten, die opnieuw geboren gemeente. Want iedereen had een mening. Overigens, en ik heb net gelezen, hè, dat Paulus dan de apostel is de heidenen. Ik noem een paar versen voor als jullie zeggen van ja, dat neem ik geen genoegen mee. Maar ik ga ze niet allemaal lezen. 1 Timotheus 2 vers 7 staat het ook. Of Efeze 3 vers 8. Of Handelingen 22 vers 21. Ga ik te snel? En ik heb ook nog Galaten 2 vers 8. Die lees ik even voor. En er zijn er nog veel meer hoor. Maar dat zijn er even een paar. Galaten 2 vers 8. Was ik te snel? Oké. Okay. 21. En dan lees ik nog even voor, Galaten 2 vers 8. Dan zegt Paulus, want die in Petrus krachtiglijk wrocht tot het apostelschap der besnijdenis, oftewel hij is dan de apostel voor het, uit de besnijdenis, de Joodse christenen, die wrocht ook krachtiglijk in mij onder de heidenen. Die dat gaat over de Heer, die wrocht ook krachtiglijk in mij onder de heidenen. Paulus is de apostel voor de heidenen. Op een gegeven moment gaat het evangelie over de hele wereld. En dan moet hij nog de laatste toevoegingen van de Heer opschrijven in die brieven. De brieven van Paulus zijn de belangrijkste gids voor christenen in deze genadetijd. Oké, ik heb hier nou een spelletje. Dat zeg ik even heel kort. Dat vonden de kinderen van mij geloof ik wel leuk toen ze nog klein waren. Maar dit is dus het woord van God. Ik heb hier een Bijbel in mijn hand. En die moet je in de juiste manier bestuderen. Hoe? Nou, in eerste plaats door te luisteren naar het woord. Het woord moet worden gepredikt. Geloof komt uit het gehoor. Je moet naar een prediking luisteren, naar een vermaning luisteren, naar een Bijbelstudie luisteren. Die woorden van God, daar moet je naar luisteren. Dus luister naar het woord. Lees het woord. Ten tweede, ligt zo voor de hand. Lees het. Ten derde, studeer het woord. Neem tijd voor persoonlijke Bijbelstudie. Als het je niet elke dag lukt, doe het dus één keer in de week. Een schriftje, een Bijbel, lees een stukje en vraag de Heer in gebed, Heer, wat bedoelt u hiermee? Hoe werkt dit? En dan op een gegeven moment ga je de samenhangen wel zien. Ten vierde, memoriseer het woord. Oh, dat is een kwaliteit die wij zijn verloren, omdat wij alles op geschreven papier hebben staan, of we alles kunnen met beelden kunnen oproepen, maar vroeger waren mensen veel beter in het memoriseren. Ik heb al verteld, de eerste versie van de vier evangelieën in deze contraille, dat was de Heliant in het Oud-Saxisch en het Oud-Fries, 5.500 regels op rijm, zodat mensen het makkelijk konden memoriseren. Wij hebben dat vermogen niet meer, maar ik vond het ook helemaal niet leuk, maar toen een broeder mij zei van, hé, ga getuigen. Als je getuigt, probeer zoveel mogelijk ter zake doen de Bijbelversen uit je hoofd te leren. Daar heb je baat bij. Niet alleen om te evangeliseren of voor straatprediking, maar ook gewoon voor jezelf. Voor het moment dat je geen boek bij je hebt. Die woorden van God die zijn voor jou veel beter als wat je maar onthouden kan. En er zijn zoveel dingen in het leven die je onthouden kan. Er is zelfs een spelletje voor, Trivial Pursuit. Triviale kennis die we helemaal niet nodig hebben. Maar die woorden van God, daar willen we maar geen backup zetten. Zo heet het, hoe was het alweer? Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Johannes 14 vers 6. Want het loon der zonde, de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadiging van God is eeuwig leven in Jezus Christus onze Heer. Romeinen 6 vers 23. Voorwaar ik zeg u, die mijn woord hoort en gelooft in hem die mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven, die is uit de verdoemenis, is uit de dood overgegaan naar het leven. Johannes 5 vers 24. Ik weet wel, tegenwoordig zijn er mensen, er was eens een keer een jongetje die hield mee bij een marktkraam, maar we stonden te preken in Groningen en ik doe een paar van die versen in mijn betoog. En dan komt een jongen, die komt naar me toe en die zegt, ja, ik ben ook kerkelijk, ga ook naar de kerk. Maar wat fantastisch, je gooit er allemaal Bijbel, zomaar uit je blote hoofd. Hé, ik ben de slechtste Bijbelmemoriseerder die ik me ken. Ik heb een repertoire van zoveel versen, want ik ben na mijn 30ste ermee begonnen. Ik ken wel kinderen van ouders die van kleins af aan al mochten gaan leren memoriseren. Ja, de wereld zal er gruwel van spreken, maar zo kende ik een kind, die was 8, die kon het hele boek Handelingen al uit het hoofd voordragen. Ik ken een oude Bijbelleraar, hij is vorig jaar naar de hemel gepromoveerd. Die is 94 geworden. Maar we keken een keer naar hem bij een Bijbelconferentie. En hij had een microfoon om zijn nek, want er was een tolk, die moest dat dan allemaal horen. Zodat hij dan, die tolk kon dan in een tolkcabine, in een microfoon dat inspreken. Zodat mensen met een koptelefoon op daar een vertaling konden luisteren in het Duits. Op een gegeven moment maakte hij een gebaar van, broeder, even geduld, er is een technische storing. Dus die oude leraar die er staat, die broeder, die hield niet op met praten. Nee, die ging gewoon een stuk uit de Bijbel gaan staan vertellen. Ik weet niet meer wat hij deed, ik geloof een stuk uit Handelingen of zo. Maar die ging gewoon een aantal Of de gelijkenis van de twee zonen, geloof ik. Die ging gewoon een heel verhaal zitten te vertellen. Totdat wij mensen kregen door van, hij staat hier gewoon de Bijbel helemaal uit zijn hoofd te citeren. Vers voor vers voor vers voor vers voor vers voor vers. En de jonge mannen die zich veel belangrijker voelden, die vonden ze begonnen zich al een beetje ongemakkelijk te voelen. Zo van, die oude knakker, die kan het beter dan wij. Dus daar had ik die triest. Totdat op een gegeven moment een seintje kwam van, ja broeder, dat ding doet het weer. Oké, en die pikte gewoon de draad weer op. Er zijn landen in de wereld, jullie weten het wel, waar het verboden is, waar de doodstraf op het bezit van dit boek staat. Die mensen zouden het over hebben om die kostbare kennis in hun hoofd te hebben. Memoriseer het woord. En ten vijfde, overdenk het woord. Ben je met mensen in gesprek? Zit je naar een krant te staren? Sta je voor het stoplicht te wachten? Dan is het altijd beter om over die woorden van de Heer na te denken dan met wat je ook maar bedenken kan. Oftewel, hoor het woord, lees het woord, studeer het woord, memoriseer het woord, overdenk het woord. Nou, dan hebben we altijd een mooi verhaaltje bij. Dat zijn vijf dingen, net zoals een hand vijf vingers heeft. Hoe wordt de Bijbel wel genoemd in zijn eigen beeldtaal? Een zwaard, het zwaard van de Heer. Een zwaard kun je alleen goed vasthouden met vijf vingers. Je moet het woord de waarheid recht snijden. Een belangrijke vuistregel is, als de Bijbel zich schijnbaar tegenspreekt, ik zeg je dus schijnbaar, dan heb je blijkbaar dat boek gewoon niet goed bestudeerd. Of je hebt een valse Bijbel. Of een valse leer. Kijk, tegenwoordig, we hebben het elke keer er weer over, er zijn allemaal mensen in verschillende kerken, die zeggen van, ja, maar ik zie er dit in, ik zie er dit in. Mijn Bijbel zegt dit, jouw Bijbel zegt dat. De laatste stand der wetenschap heeft gezegd dat. Nou, vorige week heb ik hopelijk duidelijk kunnen maken dat die Bijbel ten overvloede door de tijd is bewaard. En dat je die Bijbel nog altijd in complete toestand kan vinden in de Nederlandse taal in de vorm van de Statenbijbel. Komt het erop aan, zie je dat als autoriteit. Zo van, er is ieder geval, kijk, dit is ieder geval iets op schrift wat ik als richtsnoer kan gebruiken. Als je dat niet accepteert en je hebt allerlei nieuwe Bijbels tegenwoordig, de NBV, Bijbel in eenvoudig Nederlands, weet ik veel wat allemaal, dan zwabber je alle kanten op. Dan heb je al dus niet een vast richtsnoer. Dan heb je dus geen autoriteit. En ik heb het vorige week nog gelezen, 2 Timotheus 3, vers 16 en 17, al de schrift is van God ingegeven. Dus vanaf het eerste tot het laatste woordje, het is allemaal van de Heer. Dus als er volgens ons een tegenspraak in zit, maak het kloppend. Ik zoek het nou niet op, want ik heb het al zo vaak gebruikt als voorbeeld hier bij jullie. He, Spreuken 26, vers 4 en 5. Antwoord een zot, niet naar, of antwoord een zot, wel naar zijn dwaasheid. Er zijn situaties dat je een zot moet bestraffen. Er zijn situaties waar je een idioot maar niet moet beantwoorden naar zijn idiotie. Laat maar begaan. Anders, he, bijvoorbeeld, hij vertelt een hele gekke mop. Nou, doe er niet aan mee. Maar er zijn situaties, dan zegt iemand iets heel geks. Bestraf hem dan, als jij weet hoe het wel zit. Dat lijkt een schijnbare tegenspraak. Als je die Bijbeltekst leest, dan kan iemand denken van, ja, wat wil de Heer er nou mee? Hij spreekt zichzelf tegen in twee versen. Nee, maak het kloppend. Denk erover na. Hoe is het bedoeld? Klinkt heel plat wat ik zeg, maar zo is het wel. Maak het kloppend. Zorg dat het klopt. Zo lijkt het in de Bijbel wel eens alsof iemand die Jezus heeft aangenomen als redder en verlosser, Jezus weer kan verliezen. Dat iemand zijn behoud kan verliezen. Dat is weer een studie op zichzelf waardig, want dan heb je het over een paar honderd teksten die er allemaal meespelen. Maar die plekken in de schrift waar het staat, dat zijn brieven die niet in eerste instantie voor de gemeente zijn bedoeld in deze genadetijd. Zo eenvoudig is dat. Sterker nog, soms wil je het er ook eens zien. Ik geef even een voorbeeld. Ik ga naar 1 Johannes 3. 1 Johannes 3. 1 Johannes 3. En ik vertel hem maar even bij, de Johannesbrief is nuttig voor ons in de genadetijd. Waarom hou ik zo van de broeder Johannes? Hij hamert op een zuivere leer en op een zuivere schrift. En is er heel militant in. Hij is niet politieke rechts, zoals men tegenwoordig zou zeggen. Hoe worden hij en zijn broer ook wel genoemd? Zonen van de donder. Dus het zijn niet mensen die veel last van gevoel van tact hebben en zo. Diotrephus in de derde Johannesbrief, die staat hem in de weg en hij noemt hem een snateraar. Tegenwoordig zeg je dan, oh, dat is schelden, je mag niet schelden als christen. Nou, daar heeft Johannes geen last van. Hij is niet politiek correct. Hij gooit de beuken maar in, laten we maar zeggen. Maar die brieven van Johannes zijn straks in de grote verdrukking ook heel nuttig. En in de grote verdrukking kom je alleen in de hemel als je ook de werken doet. Als je de Heer verloochent, ben je behoud kwijt. Maar dat is een heel andere tijd. Maar goed, dan kijk je eens bijvoorbeeld, en dat is even een heel snel voorbeeldje. Want ik struikel weer over mijn woorden omdat ik weer zoveel wil doen. Als je kijkt naar 1 Johannes 3 vers 9. Een iegelijk die uit God geboren is. Nou, wij zijn hier opnieuw geboren zielen. We zijn uit God geboren. Die doet de zonde niet. Want zijn zaad blijft in hem. En hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. Dus ik ben opnieuw geboren, dus ik zondig niet. Omdat ik van God ben, kan ik niet zondigen. Dat klinkt bijna als een mantra die je op kan dreunen. Maar als je dan even een paar seconden doordenkt, al heel snel denk je van, oh wacht eens even. Ik heb het even over mijzelf. Hè. Ik ben in 1986 opnieuw geboren. Hoe vaak heb ik wel niet gezondigd? Dus volgens dit vers ben ik dan niet gered. Want als ik opnieuw geboren ben, dan doe ik de zonde niet. Wat kun je dan zeggen? Dan komt het erop neer dat je de schrift leert kennen. Maak het kloppend. Ik ga het nou niet helemaal uitzoeken, het duurt te lang. Maar bijvoorbeeld in Colossenzen 2 kun je lezen dat je bestaat uit een lichaam, uit een ziel, uit een geest. En op het moment dat je opnieuw geboren bent, dan is je ziel, je geest, zijn weer levend voor God. Je bent als het ware met een operatie die zonder handen geschiet, begint het alweer te dagen, losgesneden van je oude lichaam. Waarom moesten Joden in het Oude Testament elke Sabbat een diertje offeren? Nou, omdat ze altijd wel zondigden in de loop van de week. En als ze dan zouden sterven, zouden ze rechtstreeks naar de hel gaan, want hun ziel zat nog vast aan hun oude vlees. De Heer heeft iets gedaan met de gemeente wat je verstand erboven zou moeten gaan, want het is zo genadevol is het. Je wordt opnieuw geboren, dan wordt je ziel en je geest losgesneden van je oude mens, je oude lichaam. Dat is altijd die twee naturen waar we het over hebben. Daarom, als je als opnieuw geborene zondigt, dan kun je je relatie met God de Vader verstoren. Maar je zit vast aan Jezus Christus, want je bent een deel van zijn lichaam. Je kan het ook anders zeggen. Als je opnieuw geboren bent, en dan kun je weer lezen in Efeze 1, dan word je verzegeld met de Heilige Geest. Dat is voor God de Vader een bewijs dat je opnieuw geboren bent. Dan ben je in de ogen van God de Vader perfect. Ik, Henk Thomas, geboren in 1968, ben perfect in de ogen van God de Vader. Terwijl ik weet dat ik niet deug. Hoe kan ik het altijd weer in mijn dagelijkse handel en wandel normen maken? Tot Jezus te bidden en om vergeving te bidden door zijn bloed. Want zijn bloed maakt rein van iedere zonde. Maar principieel, en dan kom ik weer terug op dit vers. Iemand die uit God geboren is, die doet de zonde niet. Voor God de Vader zondig ik niet meer. Daarom komt iemand die opnieuw geboren is ook nooit voor de grote witte troon te staan. Waar de verloren zielen straks worden geoordeeld. Want wij zijn al perfect in de ogen van God de Vader. Je kan 1 Korinthe 11 erbij lezen. Daar staat ook. Daarom als je zondigt als opnieuw geborene. Het is niet de bedoeling dat je ooit nog voor die grote troon komt. Daarom krijg je oordeel tijdens je leven. Maar uiteindelijk. En dan komen we weer bij 2 Korinthe 5 vers 10. Of bij Romeinen 14 vers 12 meen ik. Uiteindelijk wij worden geoordeeld als opnieuw geborene voor de rechterstoel van Christus. Voor de rechterstoel van Christus word ik, Henk Thomas, geoordeeld. Niet over alle dingen die ik als oude mens deed, want het is met het bloed van Jezus weggewassen. Nee, ik word geoordeeld over alle dingen die ik had kunnen doen, maar niet deed. Of niet had willen beleiden. Maar principieel van God de Vader ben ik verzegeld met de Heilige Geest en ben ik een zonderloos en perfect wezen. Dan wilt u wel geloven dat het vers dat ik net las, en ik ken wel meer van dit soort voorbeelden, dat er kerkgenoten zijn die daar een hele leven lang al mee lopen te worstelen en elkaar daar de hersens over inslaan. En vooral in deze tijd, waar de kerken in Nederland elkaar aanleren dat je behoud kan verliezen, terwijl het tot de 19e eeuw, tot de 20e eeuw was het een zonde. Het is een zonde om te zeggen van, ik vertrouw niet op het bloed van Jezus, want ik kan mijn behoud verliezen. Terwijl Jezus zegt, dat kan niet. Maar dan komen ze met dit soort versen aan. Als het schijnbaar niet klopt wat je leest, maak het kloppend. Zoals broeder en vroeger leraar was, die zei, study harder. Klopt het niet? Studeer harder. Bid de Heer. Vertrouw de Heilige Geest, hij geeft je een uitkomst. Ik heb jullie al zo vaak verteld, de Bijbel, je kan het lezen, maar dan moet je het op 3 verschillende manieren interpreteren. Historisch, wanneer speelt het zich af? Doctrineel, oftewel in een rechte leer, voor wie is het bedoeld? Maar je kan ook nog een tekst geestelijk toepassen. En figuurlijk. Ik kan allemaal versen uit het Oude Testament als lering gebruiken voor ons als gemeente in deze tijd, want er zit een goede les in. Maar doctrineel is het niet in de eerste plaats voor ons bestemd. Er zijn veel christenen tegenwoordig die willen alles maar op één hoop gooien. Die zeggen, ja, daar wil ik niet aan. Ja, dan is die Bijbel gewoon een boek waar je iets uitpakt wat jou uitkomt. Goed. Iets anders, wat ik zo vaak al heb verteld. In de brieven van Paulus staan heel veel waarschuwingen over dingen die je niet hoort te doen. Pas op wat je zegt met je tong. Maak geen schulden. Lieg niet. Probeer geen ruzie te maken. Hoor je wat ik zeg? Probeer geen ruzie te maken, zegt hij. Het is een vriendelijke lobbers, die Paulus. Waarom, zegt hij? Omdat je anders kronen kan verliezen. Je bent opnieuw geboren, je hebt straks de eeuwigheid. Je wilt toch zoveel mogelijk beloningen van de Heer ontvangen als je voor de rechterstoel staat. Paulus waarschuwt ons in zijn brieven tegen zonde. Nou, waarom doet hij dat? Nou, blijkbaar omdat wij als geredden kunnen zondigen. Er zijn veel christenen die zeggen tegenwoordig, ben je opnieuw geboren, ben je niet meer in staat om te zondigen. Nee, alleen principieel in de ogen van God de Vader. In werkelijkheid zien we een lichaam van Christus op de wereld die de gruwelijkste dingen uithaalt. Tuurlijk zijn we in staat om te zondigen. Daar vertelt Paulus wat we moeten doen. Als het niet zo was, als wij niet meer in staat waren om te zondigen, zouden niet al die waarschuwingen in de Bijbel staan over wat te doen tegen een bepaalde zonde. Als mensen gaan zeggen van dit begint een beetje kinderachtig te klinken, Henk. Nou, goed zo. Want dingen zijn niet opgeschreven. Nee, ze zijn opgeschreven met een duidelijk doel. Ik sta me wel eens te verbijsteren over hoe moeilijk christenen het zichzelf maken. Over allerlei dingen uit de Bijbel. Voegen ze toe of doen ze af? Want dat is wat ze in wezen doen. Of ook een goeie. Ja, je praat hier wel eens vaker over. Dus blijkbaar zie je dat als een vrijbrief om wat te zondigen. Nou, Paulus zegt vaak genoeg, bijvoorbeeld in de Romeinenbrief, moeten we dan die vrijheid van Christus gebruiken om te zondigen? Nee, natuurlijk niet. Maar je komt altijd de situatie terecht dat je niet perfect bent. En dan zegt Paulus, dat kan je doen. Zodat we zo optimaal mogelijk kunnen functioneren. We hebben vorige week al gelezen, net heb ik hem ook al genoemd, 2 Timotheüs 3 vers 16, al de woorden van alle schrift is van God ingegeven. En dan staat er in vers 17. Zodat wij. Ik lees hem even heel gauw voor. Dat is beter dan dat ik het meer uit mijn hoofd zal te haspelen. 2 Timotheüs 3 vers 17. Als je maar blijft studeren in dat boek. Wat in 16 staat. En gelooft dat al die woorden van God zijn. Dan staat er vers 17. Opdat de mens Gods. Dat is dus opnieuw geboren ziel. Volmaakt zij tot alle goed werk volmakelijk toegerust. Wil je optimaal functioneren in het lichaam van Christus, blijf je trainen in de woorden van God. Paulus zegt het wel vaker, want dan blader ik even heel snel naar 1 Thessalonicenzen 5. 1 Thessalonicenzen 5. Willen mensen regeltjes? Nou, daar heb je een paar hele duidelijke regeltjes. Aan het einde van 1 Thessalonicenzen. Hier dus. 5. Waarin je in het eerste deel van hoofdstuk 5 eerst kan lezen dat de gemeente niet zijn behoud kan verliezen en ook niet bang hoeft te zijn voor de grote verdrukking, want dan worden we hier al weggehaald. Dan staan er allemaal dingen te lezen wat je allemaal kan doen om hem te bevallen. En als je dat dan doet, dan kun je lezen vers 23 van 1 Thessalonicenzen 5. En de God des vredes zelf, heilige u geheel en al, dat zijn wij dus opnieuw geboren zielen, en uw geheel oprechte geest en ziel, en lichaam, zo zie je dus dat wij net als de Heer uit 3 delen bestaan, omdat Hij dat hier zo zegt, worden onberispelijk bewaard in de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Dus weer zo goed mogelijk functionerend je tijd door deze wereld heen wandelen, probeer de Heer zo recht mogelijk te volgen met de goede Bijbel in de rechte leer. Studeer dat boek. Zo eenvoudig is dat. Een mens is niet perfect, de Heer wil ons daarin trainen. Wil ons daarin leiden. Als je ziet wat de Heer wel niet van ons zegt. Kijk eens naar Lucas 6. Lucas 6. Overigens, wat zegt Paulus over ons? Onze keel is als een geopend graf. Ha. Dat is wat de Heer van ons vindt. Nou, een paar weken geleden hadden we het immers over de tong. Dit zijn even een paar voorbeelden. Ik kijk hier naar Lucas 6, vers 35 tot 37. Lucas 6, vers 35 tot en met 37. Dan zegt de Heer, maar heb die vijanden lief en doet goed. En leent zonder iets weder te hopen. En uw loon zal groot zijn en gij zult kinderen des Allerhoogsten zijn. Want hij is goede tieren over de ondankbaren en bozen. Hoe noemt de Heer ons? Ondankbaren en bozen. Ja, dat is toch de verloren wereld, Henk. Hey, kijk eens naar de gemeente, wees eerlijk. Wij zijn ondankbare en boze wezens. De gemeente is ondankbaar. Klaagt altijd. Ziet overal maar gevaar wat er niet is. Doet eenvoudigweg niet wat er gevraagd wordt. Bewaart zijn woorden niet. Studeert zijn woorden niet. Volgt er niet na. We zijn ondankbare, boze wezens. Dus zegt de Heer, ik ben goed voor jullie geweest. Wees dan goed voor de mensen om je heen. Voor je huisgenoten. Voor je geloofsgenoten in eerste plaats. Maar wees goed aan iedereen. Zodat mensen maar nieuwsgierig worden wat jou toch bezielt om zo te doen. Wees dan barmhartig, gelijk ook uw vader barmhartig is. En oordeelt niet, en gij zult niet geoordeeld worden. Verdoemt niet, en gij zult niet verdoemd worden. Laat los, en gij zult losgelaten worden. Dat is heel belangrijk. Ik blader ondertussen even naar Lucas 9. Er zijn er mensen die zullen zeggen van... Ja, maar Henk, waarom zit je altijd zo te hakken op andere kerkgenootschappen? Omdat het dan gaat over leer. En een verkeerde leer, dat stuurt mensen met een kluitje in het riet. Brengt christenen in de war. Je moet over leer kunnen praten. Je moet in de rechte leer de Heer na willen volgen. Een andere vervelende bijkomstigheid onder christenen is dat we altijd met het vingertje naar anderen willen wijzen. Over dingen die wij belangrijk vinden. Maar we kunnen zelf niks incasseren. Maar de Heer... Ja, die zegt precies zoals we zijn. Ondankbaar, boos. Als je kijkt in Lucas 9, vers 51. En het geschiedde als de dagen zijner opneming gevuld werden, zo richtte hij zijn aangezicht om naar Jeruzalem te reizen. Lucas 9, vers 51. En hij zond boden uit voor zijn aangezicht en zij heen gereisd zijnde kwamen in een vlek der Samaritanen om voor hem herberg te bereiden. En ze ontvingen hem niet omdat zijn aangezicht was als reizende naar Jeruzalem. En de Samaritanen hadden het niet zo op Joden en vice versa. Als nu zijn discipelen Jacobus en Johannes dat zagen, hè, de twee zonen van de donder, zeiden ze, Heere, wil gij dat we zeggen dat vuur van de hemel nederdalen en deze verslindende gelijk ook Elia gedaan heeft? Hè, dat ze hun verdiende loon gaan krijgen? Maar zich omkerende bestrafte hij hen en zeide, gij weet niet van hoedanige geest gij zijt. Want de Zoon des Mensen is niet gekomen om de mensenzielen te verderven, maar om te behouden. En ze gingen naar een andere vlek. En het parafraseert eigenlijk wat ook in Johannes 3 vers 17 staat. De Heer kwam niet om de wereld te veroordelen, maar zondaars te redden. Bij de eerste komst. Hij komt naar deze wereld, hij preekt het evangelie, hij wordt vermoord, hij staat op uit de dood. En nou is er eigenlijk een tijd, een intermezzo, dat mensen vrijwillig hem kunnen aannemen als een redder en verlosser. En dan zijn er lui die zeggen van, ja, maar die Heer doet me niks. Nee, hij doet precies wat hij beloofd heeft. Hij grijpt nou niet in deze wereld, terwijl ze het wel hebben verdiend. Maar hij wil dat zoveel mogelijk mensen tot geloof komen. Want hij kwam niet om mensen te veroordelen, maar om zondaars te redden. Als hij terugkomt, de tweede keer, dan gaat hij mensen veroordelen. Sterker nog, die mensheid denkt ook nog dat ze dan in een veldslag hem kunnen tegenhouden. Er wordt een derde deel van de wereld die komt om. Met al die oordelen, oorlogen en veldslagen. Maar tot nu kan iedereen vrijwillig, uit geloof, zijn ziel laten redden. Waarom? Omdat we dat nodig hebben. Waarom? Nou, omdat we zondaars zijn. Daarom schrijft Paulus ook zoveel bijvoorbeeld over wat de gemeente moet doen om zonde te bestrijden. Waarom? Omdat we dus altijd nog zondaars zijn met onze oude mens. Als iets schijnbaar niet lijkt te kloppen in de Bijbel, moet je harder studeren. Al die christenen in Nederland die zo zijn gepreoccupeerd met verlies van behoud. En dat je perfect moet leven. Je moet willen deugen. We moeten goed willen doen. We moeten groeien in wat de Heer zegt. Dat is allemaal waar. Maar perfect worden we niet. Wees de Heer maar dankbaar voor zijn liefde en geduld. En een apostel als Paulus die hij stuurde. En dan, en ik zoek het niet op, maar 2 Timotheus 2 vers 20 en 21. Dan kun je lezen over vaten ter eer en oneer. Waarom zitten we hier met een klein groepje in een kleine ruimte hier? Nou, omdat de meeste christenen, en er zijn gelukkig nog veel christenen in de wereld. En dan heb ik het over opnieuw geboren zielen. Hebben geen trek om de Heer recht na te volgen. Ik zeg het niet om hen te veroordelen. Het is net als wat Paulus zegt in Colossenzen 3. Probeer die Laodiceaanse gemeente ook te bereiken. Want het is hun tot voordeel. Of wat gun ik het andere christen toch. Dat ze dat juk van religie af weten te werpen. Door de Heer gewoon recht na te volgen. Met een goede Bijbel en een rechte leer. Wat geeft dat een ruimte? Wat geeft dat een vrede? Wat geeft dat een rust? Wat geeft dat een getuigenis in deze wereld? Maar ze doen het niet. En als jij in een gemeente zit waar de meeste mensen absoluut geen interesse hebben in wat de Heer te melden heeft, dan kun je daar niks in beginnen. Dan ben je in een, als een vatter oneer in een gemeente waar mensen niet verder willen. Ga er dan gewoon uit. Het is gewoon geprofiteerd ook in de schrift dat uiteindelijk de laatste resten bijbelgelovend christendom zullen kleine clubjes zijn. Nou, zie hier het resultaat. Kom ik bij het laatste punt en dan hou ik op voor vandaag. Waarom heb ik dat nooit gehoord? Dat is een goede vraag. Ik zit mijn hele leven in de kerk. Of ik ben al 20 jaar opnieuw geboren. Of ik ben al 10 jaar een christen. Waarom heb ik dit nooit gehoord? Het klinkt zo mooi. Het klinkt een mooi water zijn. Het is ook zoveel informatie. Ik kan het niet zo snel overzien, broeder Thomas. Of dit wel klopt. Nee, dat snap ik wel. Daar moet je tijd nemen om te studeren. Geloof me nooit op mijn woord. Omdat het jullie mooi uitkomt. Oh, dat klinkt wel mooi wat die man er zegt. Dat houden we. Hey, ik ken wel veel Calvinistische mensen. Die vinden het wel leuk wat wij als stichting doen. Altijd die Statenbijbel verdedigen. Oh, dat kunnen ze even mooi doen. Die delen echt mokerslagen uit. En dan komen ze weer met die oude manuscripten aanzetten. Leuk man. Ja, fijn voor jullie, maar geloof je op wat het boek zegt? Geloof mij niet op je woord, op mijn woord. Studeer. Waarom heb ik dit nooit gehoord, broeder Thomas, wat je allemaal net vertelt? Nou, omdat de meeste christenen in kerken zitten waar de schrift is vervalst. Waar ze een valse Bijbel hebben. Dus dan krijg je een andere leer. En waar dus ook geen rechte leer is. Dus daar wordt het woord der waarheid niet recht gesneden. Zo is het. Ik kan er niks anders van zeggen. Ik ga wel een aantal Bijbelversen met jullie lezen nog natuurlijk. Ik ga naar 2 Korinthe 2. Of laten we eerst de Romeinen doen, want daar kom ik het eerste tegen. Romeinen 16. Romeinen 16. En als je goed om je heen kijkt en je leest het boek en je ziet wat er om je heen gebeurt in de kerk en in deze wereld, dan moet je steeds zeggen ja en amen. Het gebeurt overal om me heen. Als je kijkt naar Romeinen 16, vers 17 en 18, dan geeft Paulus nog even een stevige waarschuwing aan de gemeente. Romeinen 16, vers 17 en 18. En ik bid die broeders, neemt acht op degene die tweedracht en ergernissen aanrichten tegen de leer. Hoor je goed wat ik hier zeg? Hij zegt dus niet, pas op voor mensen die tweedracht en ergernissen aanleren in onze gemeente. En er komt zo'n man aan en die gaat in één keer bijbelstudie geven. Nou, toen waren we in één keer allemaal niet met elkaar eens. Hij zegt dat tongentaal niet mag. Want hij zegt ook, dat mag helemaal niet eens. Bijbels mag je niet zeggen tongentaal, maar vreemde talen spreken. Want dat zegt zijn Bijbel, maar daar ben ik het helemaal niet mee eens. Dus nou hebben we tweedracht in de gemeente, dus die man moet een valse leraar zijn. Nee, dat zegt Paulus niet. Die tweedracht en ergernissen aanrichten tegen de leer die gij van ons geleerd hebt. Ons, Paulus, de apostel der heidenen en zijn andere leerlingen. En wijkt af van dezelfde. Want je wil graag een vatterheer zijn. Dus ik sta hier geen secte, geen sectarische leer te leren. Dat, hè, want sectes die willen zich altijd afzonderen. Nou, ik verwacht hier absoluut niet van ons dat we hier ons als clubje afzonderen in deze woonkamer. En nee, trek de wereld in als christen en heb een goed getuigenis. Maar wijk af van christenen die de rechte leer niet willen navolgen. Ik zeg niet dat je ze moet haten. Ik zeg niet dat je er een hekel aan moet hebben. Ik zeg niet dat je op ze neer moet kijken. Nee, probeer ze altijd te bereiken met de gezonde woorden van de Heer. Want het is tot hun voordeel. Maar je schiet er niks mee op als je in zo'n kerk blijft hangen waar ze een valse Bijbel hebben en een valse leer. Paulus zegt het hier, wijkt af van dezelfde. Want de zulke dienen onze Heer Jezus Christus niet, maar hun buik. En verleiden door schoonspreken en prijzen de harten der eenvoudigen. Ik heb niet de tijd om al die teksten op te zoeken in de Bijbel. Die gaan over voorgangers, over prekers, over dominees, over priesters. Die dit gewoon doen omdat het een fijne en goede carrière is. Ik ben ooit notabene ooit in een kerkgenootschap geweest waar de voorganger een riant inkomen had en een hele harem erop nahield om met een stuk of 10 vrouwen vreemd te gaan. Nou, dat voel je goed bedonderd als je daarachter komt. Zo heeft de duivel een deel van de gemeente verslagen door mensen gewoon teleur te stellen. Oké, laat ik even doorgaan. 2 Korinthe 2. 2 Korinthe 2. Korinthe 2 vers 17. Dan zegt Paulus, want wij dragen niet gelijk velen het woord Gods te koop. Maar als uit oprechtheid, maar als uit God in de tegenwoordigheid God spreken wij het in Christus. Dus we lopen niet met die woorden van God te koop, om er beter van te worden. Om er geld aan te verdienen. Het staat niet voor niks ook zo letterlijk in de Nederlandse Bijbel, want de Nederlanders zijn de grootste verdieners geweest aan het drukken van Bijbels, de hele geschiedenis door. Een aantal eeuwen door waren er veel landen waar het hebben van een Bijbel verboden was. In het Spaans of in het Italiaans door de Rooms-Katholieke Kerk. Dus die werden gedrukt in de Republiek. Er viel veel geld aan te verdienen. Dat is nog altijd zo. Liep niet met de woorden van God te koop. Of kijk eens naar 2 Korinthe 4 vers 2. Een pagina verder. 2 Korinthe 4 vers 2. Maar wij hebben verworpen de bedekselen der schande, niet wandelende in de arglistigheid, nog het woord Gods vervalsende. Paulus zegt het hier. Er zijn dus mensen op dat moment, christenen, geredde christenen, die de woorden van God vervalsen. Letterlijk door die woorden aan te passen op papier, maar ook door vals te preken. Maar door openbaring de waarheid onszelf aangenaam maken bij alle conscienties der mensen in de tegenwoordigheid Gods. Neem zelf maar eens een keer de tijd voor om het goed te lezen en te overdenken wat er staat. Waarom heb ik het nooit gehoord dat je vertelt? Omdat de meeste kerken de woorden van God zijn vervalst. Lopen mensen met het woord van God te koop. Ik kom tot het einde. Ik heb nog twee, drie schriftpraatsen. En daar hou ik mee op voor vandaag. 1 Timotheus 6. 1 Timotheus 6. Ik heb ooit eens een keer een reeks spreken gehad een aantal jaar geleden. De meest gehate teksten. 1 Timotheus 6 is een van de meest gehate hoofdstukken in de hele Bijbel. Omdat iedereen die het niet goed meent met de Heer, of instanties die het niet goed menen met de Heer, zoals de Rooms-Katholieke Kerk, worden hierin veroordeeld en dat haten ze. Ik lees even een paar versen. 1 Timotheus 6, vers 3 tot en met 5. Ja, mijn kinderen die kunnen er al dromen, denk ik, zo langzamerhand. Indien iemand een andere leer leert, zegt Paulus, en niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus. Zie je wat hij zegt? Gezonde woorden en leer. Het draait bij Paulus altijd om gezonde woorden en leer. Als iemand daar niet aan houdt, en met de leer die naar de godzaligheid is. Godzaligheid is dus een leer om als christen steeds verder te groeien. Nou, dan komt het. Vers 4. Die is opgeblazen en weet niets. Maar hij raast omtrent twistvragen en woordenstrijd. Uit welke komt? Nijd, twist, lasteringen, kwade nadenkingen. Verkeerde krakelingen van mensen die een verdorven verstand hebben van de waarheid beroofd zijn, menende dat de godzaligheid een gewin is. Dat het groeien in de Heer een gewin is in succes en in geld. Wat zegt Paulus dan? Wijk af van de zulke. Daarom, wat heeft de Rooms-Katholieke Bijbel gedaan met hun Vulgaatbijbel? Die laatste woordjes weggeschrapt. Wijk af van de zulke. En de meeste moderne Bijbels in het Nederlands, al die valse Bijbels, hebben dat keurig overgenomen. Want het is negatief tegenwoordig. Dat is anti-ecumenisch. Paulus zegt, iemand die niet de gezonde woorden van de Heer bewaart, iemand die niet de rechte leer navolgt, wijk af van de zulke. Bid voor ze, heb ze lief in Christus als ze opnieuw geboren zijn. Maar wijk af van de zulke. Daar kun je geen eucharistie mee vieren. Daar kun je geen samenkomst mee vieren. Daar kun je geen avondmaal mee vieren. Wijk af van de zulke. Dat zijn vaten ter onere. Je wil graag een vat ter ere zijn. Dit is hyper negatief tegenwoordig. Want iedereen wil positief denken. Maar de Bijbel leert de kracht van negatief denken. Want alles in deze wereld loopt verkeerd af. Tenzij de Heer zelf ingrijpt. Zo loopt ook alles met de kerk in deze tijd slecht af, totdat de Heer terugkomt. Of ons opneemt en dan later terugkomt. Oké. Ik lees nog eens iets. Lucas 11. En begrijp je niet verkeerd. Iemand die denkt van waarom heb ik het nooit gehoord. Ik geef nou een paar versen ter verklaring. Dit zijn maar at random, zo uit mijn hoofd, een paar versen die ik heel toepasselijk vond. Er zijn er veel meer. Ik lees even dit. Lucas 11, vers 27 en 28. Er is ook weer een hele wereld in verscholen als je daar een tijdje over na gaat denken. Lucas 11, 27 en 28. De Heer is daar. En het geschiedde, als hij deze dingen sprak, dat een zekere vrouw de stem verheffende uit de scharen, tot hem zeide, zalig is de buik die u gedragen heeft en de borsten die gij hebt gezogen. Nou, dat is een compliment. Dan zegt de Heer Jezus Christus dan vrij cru, ja, maar hij zeide, ja, zalig zijn degenen die het woord Gods horen en dezelfde bewaren. Dus iemand die prijst zijn moeder en hij zegt, nee, zalig degenen die de woorden van God horen en bewaren. Tegenwoordig iemand die de woorden van God hoort, het in geloof aanneemt, zich laat redden door Jezus Christus en dan die Bijbel bewaart en daarin zich laat leren. Want wat in 27 wordt aangekondigd is eigenlijk al de aankondiging dat het christendom voor een groot deel gewoon een dode religie wordt. Religie is alles scheldwoord. Wij zijn geen religieuze mensen. Wij horen in waarheid na te volgen. Het is gewoon een wetenschap. Waarheidszoekers. Hier wordt al aangeduid dat ooit de hele wereld achter een Maria-cultus aan zal lopen. Moslims doen het ook. Die hebben een Fatima. Gaan met tractaatjes met Maria op de voorkant gaan staan. En iedere religie pakt ze wat uit je handen. En de meeste christen denken ook tegenwoordig zoiets van... Ja, er is blijkbaar wel iets bijzonders mee. Ik las laatst al zoiets. Protestantse diensten in Nederland waar nou een Maria-beeldje wordt neergezet. Zo is er weer een brug geslagen naar de katholieke kerk. Want waarom zijn we eigenlijk nog apart? En dan is de Bijbel weer helemaal to the point als die zegt... Uiteindelijk zal alles verzuurd worden met die leer van Rome. Vers 52. Nog iets over wat de Heer vindt van religieuze mensen. Wij zijn geen religieuze mensen, we zijn gelovers, waarheidgelovers. Lucas 11, vers 52. Daar zegt hij tegen de wetgeleerde... Wee u, gij wetgeleerde, want gij hebt de sleutel der kennis weggenomen. Gij zelf zijt niet ingegaan en die inging hebt gij verhinderd. Wat hij hier zegt, dat zegt hij eigenlijk ook tegen al die lui die op de theologische opleidingen zijn gevormd... en nou een goed inkomen hebben bij een ander kerkgenootschap... en die mensen niet een verlossende boodschap van Jezus kunnen vertellen. In de Bijbel wordt over 7 verschillende sleutelen gesproken, die ga ik nou niet benoemen... maar die sleutel van kennis om het eeuwig leven in te gaan, is hier door religieuze mensen verdwenen. Lui die een religieus, in dit geval een Joods systeem, navolgen en niet meer weten hoe ze de Heer kunnen vinden. Dat is wat nu gebeurt. Waarom heb ik het nooit gehoord? Omdat je bij de verkeerde club zit. Maar in eerste plaats, omdat jij nooit verder hebt gespit. Want iedere opnieuw geborene heeft een individuele band met de eeuwige, levende, ware God. En als je aan de Heer vraagt, Heer, wilt u me laten zien wat ik moet doen? Dan geef je een uitkomst. Maar de valse leraars van tegenwoordig, ze behandelen de Bijbel als een mensenboek. Waar de mens een aanraking heeft met God. In zijn woord, in plaats van de woorden van het woord, waar ik vorige week mee was begonnen, die eeuwig zullen bestaan. Ze hebben geen autoriteit. Daarom heb je zoveel kerkjes. Daarom heb je zoveel interpretaties en zoveel ontsporingen. Zoals anderhalve week geleden The Passion, waar heel Nederland naar zit te kijken. En de meeste christenen die maar niet doorhebben waarom dat zo idioot is. En dan sluit ik af voor vandaag. En dan ga ik, zoals ik al had beloofd, volgende week weer verder met hoe je kan groeien in bijbelkennis of in bijbelstudie. Dat ga ik een interpretatie noemen. Maar ik sluit af vandaag met Johannes 8, vers 31 en 32... Vaker gelezen, maar hier heel toepasselijk. Johannes 8, 31 en 32. Jezus dan zeide tot de Joden die in hem geloofden. Indien gijlieden in mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen. Elke christen zou eigenlijk moeten verlangen een discipel te zijn. Want dat is niet iemand die bij de club hoort, maar is ook een navolger. En zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. Waarheid in christens maakt ons van vrije banden vrijer. De waarheid maakt je vrij. Amen.